Naar Lucas 7 gaan wij weer. Lucas hoofdstuk 7, waar we terecht waren bij een uiteenzetting met betrekking tot Johannes de Doper. De man die liet vragen, zijt gij het die wij verwachten, of die komen zou, of verwachten wij een ander? Waarna de Heer Jezus Johannes de Doper de grootste profeet noemt van het Oude Testament, van oudtestamentische tijd, met als commentaar de minste in het Koninkrijk Gods, de minste in het Koninkrijk Gods, is meerder dan hij. Dat is vers 28 van Lucas 7. Want dat Koninkrijk Gods, dat is maar niet begonnen op de eerste dag of de tweede of wanneer het maar was. Dat Koninkrijk Gods is begonnen bij de opstanding van Christus. En als dat niet zo is, kun je zo'n vers ook niet verklaren. De minste in het Koninkrijk Gods is meerder dan hij. Dat zou betekenen dat Johannes de Doper de allerminste is in het Koninkrijk Gods. Dat is toch wel een beetje vreemd voor zo'n bijzondere man. Maar het hele punt is, hij is ook niet in het Koninkrijk Gods. Daar was hij niet in. Koninkrijk Gods begint pas als de koning officieel werd aangesteld. Maar u weet het, en we zijn weer eens even onder elkaar, dus ik kan het zo rustig zeggen. U weet het, men heeft dat allemaal weggeredeneerd in de loop van de traditie. Hè? De Heer Jezus werd tot koning gesteld in zijn opstanding. En inderdaad met de woorden, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En met de woorden, gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Respectievelijk uit Psalm 2 en Psalm 110 en aangehaald in het Nieuwe Testament menigmaal. En als u het echt niet begrijpt, dan moet u toch die toespraak van Paulus eens even lezen in Handelingen 13. Want die zegt daar precies hetzelfde als wat ik nu zeg. Beter andersom natuurlijk. Ik zeg hetzelfde als wat Paulus zegt in Handelingen 13. Die zegt, God heeft zijn beloften vervuld toen hij Jezus uit de dood heeft opgewekt. En in het algemeen, de Hebreeënbrief noemt het vele malen, want het is de essentie van de brief aan de Hebreeën, dat de Heer Jezus, de Messias, nou eenmaal hoge priester en koning geworden is naar de ordening van Melchizedek door zijn opstanding en in zijn opstanding. Daarmee is trouwens ook het nieuwe verbond aangebroken, want daar is hij de borg en middelaar van. En daarmee is dus ook dat koninkrijk aangebroken. Maar u weet, voordat er discussie losbarst, die discussie hoeven wij niet te hebben, want die wordt al bijna 2000 jaar gevoerd. Met de vraag, is dat koninkrijk nou gekomen? Zo ja, en waarom niet? Ik blijf het altijd op dit soort vreemde manier zeggen. Want men weet dat niet zeker. En de andere is, leven wij nou onder het nieuwe verbond of onder het oude verbond? Maar het is dezelfde kwestie. Het is dezelfde kwestie. En uiteindelijk draait het erom, de positie van Christus, heeft hij die pas verkregen bij zijn opstanding uit de dood, of had hij die altijd al? Dat is de echte discussie in al die onderwerpen. Nou ja, ga er maar aan staan. Die discussies hoeven we niet overnieuw te beginnen. Er is ook geen enkele reden voor, want het staat gewoon glashard in de Bijbel hoe dat zit. Dat is makkelijk genoeg. Oude Testament werden beloften gedaan en het Nieuwe Testament, Nieuwe Verbond, om zo te zeggen, brak aan bij de opstanding van Christus. En daarmee en daardoor worden, tegenwoordige tijd, worden sindsdien de belofte Gods vervuld. En van het Oude Verbond staat is een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. Oude Testament is die van beloften van het Koninkrijk. Nieuwe Testament, of Nieuw Verbond bedoel ik dan uiteraard, hè, is die van vervulling van die oudtestamentische beloften, et cetera, et cetera. En het keerpunt in de geschiedenis, nou ja, dat is dus inderdaad de dood en opstanding van Christus. Maar toen men kerst ging vieren in plaats van Pasen, toen was dat helemaal uit beeld. En u, als u begrijpt wat ik bedoel. Men heeft Pasen afgeschaft eigenlijk in de praktijk. Hè? En ik zeg niet dat het officieel gebeurd is, maar dat doet er ook niet toe. En er is kerstfeest voor in de plaats gekomen, want dat, u weet, dat is het grootste christelijke feest tegenwoordig. Het heeft niet de minste Bijbelse grond, overigens. Maar we laten daar onze jaartelling beginnen. Eerst ook niet, hoor. Eerst was het ook sinds de Passion. Of after the Passion, post passionem. Zodat u hoort dat ik het niet verzonnen heb, want ik spreek geen Latijn. Post passionem, sinds het lijden heet dat. Impliciet sinds de opstanding. Later is het geworden vanaf de geboorte. En vandaar dat je nog altijd met jaartallen te bellen zit die een jaartje of 33 van elkaar verschillen. Ik vind het altijd wel komisch. Je moet goed opletten altijd. Want men gooit het door elkaar. En daarna merkt u het ook aan onze kerstliederen. Ik zei onze, toch? Oké. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Een licht tot verlichting der heidenen voor uw volk Israël, waar het maar vandaan komt. Maar strikt genomen, dat licht ging eigenlijk pas op bij de opstanding van Christus. Ja, of er is een reisje voortgekomen uit de afgehouden tronk van Izzy, maar de tronk werd afgehouden toen Jezus stierf. Dus opstanding uit de dood. Hebben we die nog? Nou ja, et cetera. Dat niettemin zoveel van die anekdotes, als dat het goede woord is, rondom de geboorte van de Heer Jezus vooruitzien. Op en dus tekenen zijn van de situatie rondom zijn opstanding. Ja, dat is zo. En daarom zijn die twee ook gemakkelijk met elkaar te verwarren, als je dat zou willen. Maar nieuw verbond, koninkrijk, hoe dat maar heten mag, Messiaans Rijk. Zoonschap van Christus ving allemaal aan in zijn opstanding. De Bijbel laat daar echt geen twijfel over bestaan. Maar ja, waar men de Bijbel loslaat, dan moet men zelf iets in elkaar steken. En dat is wat algemeen gebeurt. Hè? Dit was misschien een wat lange inleiding, zomaar ineens. Maar die werkte toen naar vers 29 en 30. Daar waren wij gebleven. Ik weet niet wat ik er wel en niet van besproken heb. Maar het is makkelijk te zeggen. Wat daar staat is namelijk dat degenen die hoorden naar Johannes te dopen en zich door hem lieten dopen, die rechtvaardigden daarmee God. En degenen die de raad Gods tegen zichzelf verwierpen, vers 30, deden dat door zich niet door hem te laten dopen. Ik weet niet of ik er wel. Oh, heb ik die volgelezen? Verschillende vertalingen of niet? Wel, niet?
Wel gezegd, maar niet volgelezen.
Oh. Lutherse vertaling van vers 29 en 30. En al het volk dat hem hoorde en de tollenaars rechtvaardigden God en lieten zich dopen met de doop van Johannes. Dus vers 29. Ze rechtvaardigden God door zich te laten dopen. Brouwer vertaling, volstrekt ongelovige man eigenlijk, maar wel theoloog. Brouwer. Van Obbing Brouwer, kent u die vertaling of niet? Nee? Obbing van het Oude Testament en Brouwer van het Nieuwe Testament? Nee? Oh. Nou ja, Obbing Brouwer. En het gehele volk, toen het hem hoorde, en de tollenaren, zij erkenden het recht Gods door zich te laten dopen met de doop van Johannes. Dat is correct. Dan heb je nog de Petrus Canisius vertaling. Al het volk, zelfs de tollenaars, hebben naar hem geluisterd en Gods rechtvaardigheid erkend door het doopsel van Johannes te ontvangen. Ja, Petrus Canisius was Rooms-Katholiek, dus vooruit. Dus dan heet het niet de doop, maar het doopsel. maar vooruit. Hè. Nog een keer. Al het volk, zelfs de tollenaars, hebben naar hem geluisterd en Gods rechtvaardigheid erkend door het doopsel van Johannes te ontvangen. En dan heb ik er nog een. En toen al het volk dit hoorde en ook de tollenaars, hebben zij God gerechtvaardigd, daar zij met de doop van Johannes gedoopt waren. Nou ja, dat staat er dus. Maar dat staat er in de Statenvertaling ook. Maar het schijnt dat niemand meer de Statenvertaling kan lezen, omdat het de ouderwets Nederlands is. Ik zeg altijd, daar hebben wij gewoonlijk helemaal geen moeite mee. Als je dat een weekje of drie elke dag gelezen hebt, Statenvertaling, dan heb je daar echt geen problemen meer mee, hoor. Dat went vanzelf. Ja. Daar hoef je niet een nieuwe Bijbelvertaling voor te hebben. Het punt is alleen dat in vers 29 het woordje hem is ingevoegd. Nou is dat niet problematisch. Het meest problematische is dat het met een hoofdletter geschreven staat. En dat is een misverstand, want het gaat om degene die hoorde naar Johannes. Hebben die nog? Degene die gehoor gaf aan de prediking van Johannes. Specifiek tollenaars. Lieten zich dopen met de doop van Johannes. Zo heet die doop, hè? Bij gelegenheid. Dat heet de doop van Johannes. De term komt een paar keer in het Nieuwe Testament voor. En de doop van Johannes heet zo, omdat de Joden weliswaar een doop kenden. Nog steeds, het mikwe. Maar dat houdt in dat je zelf in het water moet afdalen. Echt wel, erin. Zeker wel. En daarna word je geacht zelf jezelf te reinigen. Het is daarmee ook een uitbeelding van de werking van de wet enzovoorts. Maar het idee is dat dat niet echt lukt. En vandaar de doop van Johannes is in zoverre nieuw dat het een doop is die men zich niet zelf toedient, maar die men zich laat toedienen. En daarom heette de doop van Johannes, omdat Johannes de eerste was die dat zo deed. En dat is alles. En ongeacht wie die doop toepast, of bedient, of hoe je dat maar zeggen moet, de betekenis van de doop blijft altijd dezelfde. Ik heb zo mijn redenen om dit even te zeggen. De betekenis van de doop blijft altijd dezelfde. Het is er een van dood en opstanding. Oké, daarmee van afwassing van zonde. Je kunt dat lezen in Handelingen 2. Wat moeten we doen? En toen zei Petrus, Handelingen 2, de eerste Pinksterdag, bekeert u en laat u dopen, uw zonde afwassen enzovoorts. Natuurlijk, maar onze zonden worden niet afgewassen met stromend water, zelfs niet met stilstaand water of zo, met zeep of wat het maar was ook allemaal. Dat gebeurt door dood en opstanding. De dood van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. In ieder geval door de dood heen worden wij gerechtvaardigd. Het is wat Romeinen 5 en Romeinen 6 ons dan toch in elk geval leren. Wij dan gerechtvaardigd zijnde uit het geloof hebben vrede bij God. En hoe is dat zo gekomen? Hoofdstuk 6 inmiddels van Romeinen. Nou, we zijn met Christus vereenzelvigd. Dat wil zeggen, hij vereenzelvigde zich met ons. Hij stond in onze plaats, weet u wel. Het plaatsvervangend werk van Christus heet dat per traditie. En wij zijn dus met hem gestorven en begraven en opgewekt. Opdat wij in nieuw leven zouden wandelen, net als hij, in dienst van de Vader. Dat staat er allemaal in Romeinen hoofdstuk 6. Het vervolg is bovendien nog dat wij met hem gezet zijn in de hemel. En vervolgens bovendien ook dat wij met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En dat wij met hem dus zelfs kinderen, niet alleen kinderen Gods, maar zelfs erfgenamen van God geworden zijn. En dus onderweg zijn naar zo'n stelling. Want zonen worden, als er helemaal op aankomt, niet geboren, maar aangesteld. Natuurlijk worden ze geboren, maar daarna moeten ze nog in die positie worden aangesteld via Nou ja, via het recht, via de wet, hè. Dat is bijbels, dat weet u toch, hè. Dat kan je navragen aan een heleboel. Maar aan, in ieder geval aan Isaac en aan Jacob en aan de zonen van Jacob. Het wordt ingewikkelder. Maar je kunt het navragen dus, hè. Of aan, aan Salomo. Per slotverrekening was dat ook niet de oudste zoon van David. Op geen stukken na zelfs. Maar ja, hij werd tot zoon gesteld, enzovoorts. En bovendien, de zoon die wij kennen met hoofdletter heet dan toch in bepaalde omstandigheden de tweede. De tweede Adam, de laatste mens, enzovoorts. Dus doe maar weer. Nee, het hele punt is, en dan neem ik weer de draad op van dit schriftgedeelte. Johannes de Doper uit vers 28 bevond zich niet in het koninkrijk, maar daarvoor, dat wil zeggen, nog in oud-testamentische tijd. Niettemin, hij predikte de komst van de Messias. Het koninkrijk bovendien, natuurlijk. Want de Messias is de koning. Hij predikte dus dat koninkrijk. U weet wel, bekeert u, het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En de bij ligt aan de wortel van de boom en wat het maar was. Allemaal. Maar hij maakte er nog geen deel van uit. Want het was er nog niet. Maar de doop zoals hij hem praktiseerde, was wel degelijk de uitbeelding van hoe men dat koninkrijk binnen zou gaan. Lees het maar na dan in Johannes hoofdstuk 3. Namelijk het koninkrijk zien, dat wil zeggen aan de binnenkant, het koninkrijk ingaan is een kwestie van men moet wedergeboren worden. Zei de Heer tot Nicodemus. Niet dat dat toen al kon, onder die omstandigheden. Maar het is een bijbels gegeven. Men moet nieuw leven ontvangen, want dit oude leven kan daar als zodanig niet in terecht. Bovendien, als het koninkrijk op aarde aanbreekt, en dat is gewoon een profetisch woord uit het Oude Testament en ook later uit het Nieuwe, als de koninkrijk hier op aarde komt, worden alle ongelovigen sowieso van de aarde weggedaan. Dat weet iedereen, want iedereen kent die gelijkenissen en ook het commentaar erop. De zoon des mensen, als hij komt, zal allen die de ongerechtigheid doen en alle ongerechtigheden verzamelen uit zijn koninkrijk. En het zal dat zal buitengeworpen worden waar wening is en knersing der tanden. Dat is Matthäus. Matthäus hoofdstuk 13. Nee, we krijgen hier ook een gelijkenis, maar dat is die van het zaad. Laat maar. Maar u weet hoe dat gaat. Dat is wat de Heer zou doen. En hoe kom je dan het koninkrijk in? Ja, dan moet je wedergeboren worden. En dat is wat de doop uitbeeldt. Wat de doop uitbeeldt. En daarna is de vraag, maar wie laten zich dan dopen? En het antwoord is gek genoeg, niet eens zozeer degene die begrijpen wat doop betekent, maar degene die de raad Gods aanvaarden. Die laten zich dopen. Ongeacht wat ze van die raad Gods dan helemaal begrepen hebben, want er hoef je niet zoveel van te begrijpen om die te aanvaarden. En de raad Gods houdt in, er woont in de mens geen goed. Ik kan het rustig zo zeggen, want kijk, voordat ik verder ga, ik kan het rustig zo zeggen, want in de Romeinenbrief, u weet de Romeinenbrief, de eerste 8 hoofdstukken in elk geval, zit op tamelijk systematische en juridische wijze uiteen hoe dat zit met het evangelie. Dat weet iedereen, want dat heeft men ook de eeuwen door van elkaar overgeschreven in de bekende commentaren. Als ik het zou moeten schrijven, deed ik het ook. Schreef ik het ook weer over. Want zo is het nou eenmaal. Valt niet op af te dingen. 8 hoofdstukken over hoe dat zit met het evangelie. En als de apostel het dus uiteenzet, zegt hij inderdaad, het evangelie van Christus is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En daarna zegt hij waarom het ook nodig is. Want hij zegt, ja, het is nou eenmaal zo dat in de mens woont geen goed. Überhaupt niet. Valt niks aan te ontwikkelen. valt niks te verbeteren. En dus de mens moet vervangen worden. En dat woord, heb je dat wel eens gelezen in de Statenvertaling? Vervangen? Nee, hè? Ik herinner het me ook niet. Niet dat ik nou zeg, het staat er niet in. Maar ik geloof het niet. Nee, ik ben het nooit tegengekomen. Het woord is veranderen. In de Statenvertaling. En veranderen in ons moderne Nederlands kan betekenen dat er een kleine wijziging wordt aangebracht. Wellicht een grotere. Maar het betekent net zo goed dat er iets, het een wordt weggenomen en het ander daarvoor in de plaats komt. En als je dus verandering leest in de Bijbel, Statenvertaling, moet je vooral daaraan denken. Betekent het waarschijnlijk vervanging? Het antwoord is in de meeste gevallen wel. Hoe dan ook, er komt wat anders. En dat is ook inderdaad wat de apostel in de Romeinenbrief dan uitlegt. Er woont in de mens geen goed, daarom moet hij dood. En God geeft eventueel iets anders daarvoor in de plaats. Als men tenminste gelooft, zich aan zijn raad onderwerpt. Heb je die nog? Dat is waar het over gaat. En dus de raad Gods komt neer op dood en opstanding. Wij kunnen dat trouwens ook in één woord zeggen. Dood en opstanding. Dat is gewoon wedergeboorte. Een mens moet opnieuw geboren worden. Daarbij komt nieuw leven. En het komt tamelijk letterlijk, voor zover letterlijk mogelijk, komt het in de plaats van het oude leven. De Bijbel stelt het zo voor dat het nieuwe leven in onze harten, in die plaats dus, in onze harten geplant wordt. En dat het vervolgens sowieso een kwestie van tijd is dat die oude mens, die omhulling is het dus eigenlijk, de mens is een vat, dat weet u toch, dat die wordt afgelegd, die sterft en dan blijft, in het geval van wedergeboorte, blijft dat nieuwe over. En vergis je niet, dat gaat niet naar het dodenrijk. Op geen manier. Dat kan helemaal niet. Logischerwijs, het maakt deel uit van een nieuwe schepping. Bovendien was het met Christus gezet in de hemel, officieel, daar is onze positie. Vandaar dat ik altijd zeg, als onze oogjes hier dicht gaan, dan gaan ze daarboven open. En niet zozeer omdat we er naartoe gaan, want dat kun je bijbels niet eens verantwoorden. Niet omdat we er naartoe gaan, maar omdat we daar al waren. Hebben we dat nog? Dat is in het algemeen hoe de Bijbel dat leert. Ik ga dat allemaal nou niet uitleggen, maar ik geef je maar wat mee. Want dan kom je pas op zijn vroegst over 4 weken weer terug. Dus dan heb je onderweg nog wat te doen om het na te kijken. Maar het hele punt is dat vers 29 en 30 op treffende wijze zeggen wat de essentie van de doop is. Eigenlijk zou ik zulke uitspraken verwachten bij Johannes. Die staat eerst aan de ene kant en zegt, nou ja, wie de raad Gods aanvaardt, laat zich dopen. En dan gaat hij aan de andere kant staan, want dat doet Johannes altijd. Gaat aan de andere kant staan en zegt, en wie de raad Gods niet aanvaardt, laat zich niet dopen. Wie de zoon heeft, heeft het leven. Wie de zoon niet heeft, heeft het leven niet. Maar de toorn Gods blijft op hem, enzovoort. U weet wel. Maar het is hier Lucas. Het staat hier in Lucas en het staat er dus met grote klem en opvallend in een constructie die je bij Lucas helemaal niet gewend bent. Maar het staat er dus uitdrukkelijk. Hoe aanvaardt men de raad Gods? En hoe rechtvaardigt men dus God, want dat is het, hè? Door zich te laten dopen en men verwerpt die raad Gods door zich niet te laten dopen. En u weet, men heeft in de christelijke traditie grote problemen met het begrip wedergeboorte. Echt wel. En dat komt omdat in het algemeen, niet alleen christelijk, maar in alle religies, het idee is dat die oude mens, daar zit nog wel wat goeds in. En als dat nou ontwikkeld wordt, dan komt het met die mens wel goed. En dat hij moet wedergeboren worden, dat wil men liever niet horen. Ik weet nog heel goed, er was nog in de tijd dat ik nog maar betrekkelijk kort in Wezep woonde. Dus dat was in, wanneer ging ik naar Wezep? 1977, geloof ik. Ja, dat was na de oorlog al. Ja, dat wel. Maar goed, welke oorlog? Ja, dat weet ik ook. Dat ben ik vergeten dus. Maar toen en daar heb je volstrekte atheïsten wonen. Maar je hebt er ook hele orthodoxe christenen, heet dat. En toen zei iemand een keer daartegen, van ja, wedergeboorte. Ja, wedergeboorte, ja, bij ons in de kerk, daar horen wij nooit wat over. En toen kwam er een commentaar van, ja, maar het staat ook maar 2 of 3 keer, komt dat woord maar voor in de Bijbel. Dus ja, we hebben daar eigenlijk niks mee. En ik weet nog dat het me, heb ik nachtenlang van wakker gelegen. Nou, zo erg was het niet, maar wel zoiets. Dagenlang over nagedacht in elk geval. Hoe kan dat nou? Maar hoe dat kan, is omdat men in alle religies eigenlijk fundamenteel weigert te aanvaarden dat in de mens geen goed woont. Volgens Gods normen. Maar die leggen we aan de kant, dan leggen we onze eigen normen aan en zeggen, nou, er zijn toch wel goede mensen. Er zijn ook mensen die wel wat verdienen. Als er iemand naar de hemel zou gaan, is hij het wel. Hoor je dan, weet u wel. Nou ja, enzovoort. Ja, dat bedoel ik ook. Daarom heb ik het hier ook over. Men is dus inderdaad in de praktijk ook deze doop kwijtgeraakt. En heb ik het niet maar over de wijze van toedienen, want dat is het minst interessante van het verhaal. Maar de grond waarop en aan wie. Men is het compleet kwijt. En heel het idee van dood en opstanding, dat uitgebeeld wordt door de doop. En dus dat het een beeld is van wedergeboorte. Ja, dat kun je op geen manier terugvinden in sowieso kinderdoop al niet. Want het kind weet helemaal niet wat er gebeurt. Dus het neemt bovendien de verantwoordelijkheid van de persoon, het kind in kwestie, dus weg. Terwijl het wel degelijk de verantwoordelijkheid is van de mens individueel. Heb je dat nog? En dan heb je nog, ja, een beetje het voorhoofdje nat maken. Ja, dat, ja. Hoezo dood en opstanding? Ik bedoel, men is het compleet kwijt. En men heeft het zo geregeld dat men de kerkelijke organisatie in de plaats gesteld heeft van het lichaam van Christus. Niettemin, men noemt de kerkelijke organisatie het lichaam van Christus. Corpus Christianum. Het christelijke lichaam, het lichaam van Christus. Maar daar bedoelen ze de kerkelijke organisatie mee. En opdat die toch maar zoveel mogelijk zou uitbreiden, dan wel in stand gehouden worden, heeft men gevonden dat men door de doop weliswaar lid wordt van de kerk. Dat is nog net redelijk bijbels. Moet je wel goed je best doen, maar dat doe ik altijd wel. Dat is nog wel redelijk bijbels. Toen heeft men de doop toegepast op kinderen, op de baby's, zodat ze meteen bij geboorte al geacht worden lid van een kerkgenootschap te zijn. En dat telt lekker mee. En om dat aan te moedigen, zorgt de kerk ook uitdrukkelijk dat de diverse leden van de kerk zich bezighouden met vermenigvuldigen. Zoveel mogelijk, dat weet u ook allemaal toch? Dat hoef ik toch niet uit te leggen. Dat is legendarisch. Om zo de kijkcijfers, nee, het heet niet de kijkcijfers, maar ik bedoel wel de statistieken gunstig te stemmen, zal ik maar zeggen. Zo werk je die dingen nou eenmaal. En maar men is de essentie van de hele Bijbelse boodschap dus kwijtgeraakt. Men moet namelijk wedergeboren worden om toegevoegd te worden aan het lichaam van Christus. En dat is niet onze organisatie, dat is zijn organisme. En dat is in de praktijk dus heel wat anders. Maar ja, ook daar is discussie over. of ongelovigen lid mogen worden van het kerkgenootschap. En of het kerkgenootschap bestaat uit leden van alleen wedergeboren mensen of iedereen ook die de christelijke traditie aanhangt. En men heeft algemeen gekozen voor het laatste. Dus officieel zijn oeverloze discussies overgevoerd. De Latijnse termen willen me nou even niet te binnen, maar het is ook nog vroeg op de ochtend, denk ik altijd. Maar vooruit maar weer. Maar de standaard traditie allemaal. Maar die doop is men kwijtgeraakt. En waar het over gaat is simpelweg dit. Men zoekt dat na in Handelingen 2, bij voorkeur. En daarna in nog wat volgende hoofdstukken, ook trouwens in Handelingen. Petrus predikt in Handelingen 2 het evangelie. En zegt iets wat nauwelijks een christen gelooft. En soms nooit van gehoord heeft. Hoe vaak hij het gedeelte ook gelezen heeft. Hij zegt dat God zijn beloften in oud-testamentische tijd gedaan. Vervuld heeft aan de Heer Jezus toen God hem uit de dood opwekte. En waar die belofte bijvoorbeeld inhield dat God zijn geest zou uitstorten, heeft God zijn geest uitgestort op Jezus van Nazareth, die als gevolg daarvan meteen uit de dood opstond. Ik zeg het wat anders, maar dit staat er wel. En daarna staat er dat de Heer Jezus, die als eerste die geest ontving, dat die dit heeft uitgestort. Wat gij nu ziet en hoort, dat wil zeggen, via hem krijgen alle gelovigen die Heilige Geest. Vervolgens zegt Petrus, God heeft hem dus op die wijze tot Here en tot Christus gesteld. Dat heeft men al eeuwen geleden volledig weggeredeneerd en vastgelegd in de diverse geloofsbelijdenissen. Weggeredeneerd namelijk. God heeft hem namelijk tot Heer, tot Jehovah en tot Messias Christus gemaakt in zijn opstanding. Nog anders. Wie heeft hij tot Heer en Christus gemaakt? Lees het maar na. Staat er letterlijk. Ik citeer het letterlijk. Gisteren de hele dag geoefend. Om het uit mijn hoofd te leren. Nou ja, dat is dus niet maar vooruit. Wie heeft hij tot Heer en Christus gemaakt? Deze Jezus die gij gekruist hebt. En in die volgorde, dat wil zeggen, ze hebben hem gekruist en daarna heeft God hem tot Heer en Christus gemaakt in zijn opstanding en door hem de Heilige Geest te geven. Nou goed, dat heeft het publiek dan gehoord. Dan zeggen ze, mannen, broeders, wat moeten wij doen? En dan zegt Petrus lakoniek, nou, je bekeren en je laat het open. En dat is toch enigszins merkwaardig, omdat wij die doop verder nauwelijks vermeld vinden. Dat wil zeggen, een paar hoofdstukken verder, maar dan ben je in hoofdstuk 11, geloof ik, ben je in Filippi. Moeilijk hoor, met die reizen om bij te houden waar je geweest bent. Maar goed, dan ben je in Filippi. En dan is het, wat moet ik doen om, weet ik veel. En dan zegt Paulus, wat je moet doen, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult behouden worden. En hij zegt niet, en laat je dopen. De aardigheid is, hij deed dat wel overigens, dat staat er ook bij. Maar het wordt er niet bij gezegd. Het is u niet noodzakelijk. Maar hoe zal ik het zeggen? Het is noodzakelijk, het woord moet ik kwijt, hè. Het is niet noodzakelijk, maar het is wel zo dat als een mens dan een daad zou stellen, openlijk, een keuze zou maken, dan is de Bijbelse manier, men laat zich dopen. En dat is waar het over gaat. Omdat zich laten dopen is via symboliek de raad Gods aanvaarden. Die van dood en opstanding. Die van, niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. Hebben we die nog? Petrus geeft daar trouwens ook een uitspraak over. Die is ook enigszins in de vertaling verdwenen. En ik moet mij dan niet meer aankijken, want ja, ik kan dat ook niet. Dat is mijn schuld toch niet? Maar in 1 Petrus... Vers 21 spreekt Petrus over de doop. Hij vergelijkt namelijk de vloed van Noach met de, laten we zeggen, christelijke doop. Dat wil zeggen, door water heen geoordeeld worden, maar toch behouden worden. En dat komt overeen met door de dood heen. Geoordeeld worden, maar toch behouden worden. Erin en eruit. En hij zegt, wat de doop betreft... Hij zegt, vers 21, de doop namelijk... Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams... Want dat is letterlijk wat er gebeurt als je in het water ondergaat. Hè. Dat heet een waterbad, en hoe dat maar heet. Maar Peter zegt, ja, dat schiet niet op... Dat is een reiniging van de buitenkant, maar dat heeft niet zoveel zin. Niet die een aflegging is der vuiligheid des lichaams, maar de doop die een vraag is van een goed geweten tot God. En voordat u probeert te begrijpen wat daar staat, moet ik u zeggen dat strikt genomen met een woordenboek in de hand... dat woord vraag als vertaling kan dienen voor het Griekse woord hier in de grondtekst. Maar met hetzelfde woordenboek in de hand had het ook kunnen zijn antwoord. En die zou ik maar invullen. Dat wil zeggen, het is een antwoord van een goed geweten tot God. Dat wil zeggen, een goed geweten... aan God. Het Griekse woord heeft zoiets te betekenen als van een reactie. In de zin van, God heeft wat gedaan en wij reageren erop. En die reactie kan een vraag zijn, maar normaal gesproken heet zo'n reactie een antwoord. Dat ligt het meest voor de hand. En dat het toch vertaald is met vraag, dus taalkundig... los van de hele grammatica en de context, niet af te keuren, maar het is een heel ongelukkige vertaling. Ik vrees dat die in de hand gewekt is door het idee dat men ook in de dagen van de Statenvertalers in Dordrecht in 1600 zoveel, zal ik maar zeggen, als men gedoopt wilde worden, dan moest je dus melden bij de kerken, bij de kerkenraad, moest je dat vriendelijk verzoeken. En dan kwam je in de ballotagecommissie en dan moest je eerst... Dan moest je eerst nog een poos naar de catechisatie en een boel dingen uit je hoofd kunnen opzeggen. Niet uit de Bijbel, maar ergens anders uit. En u weet wat, dat moest je dan vragen. Wij hadden trouwens, wanneer was het? Vorige week, geloof ik, hè? Een doopdienst. Was dat vorige week? Vorige week zondag? Gaat de tijd nog snel? Nou ja, hadden wij een doopdienst. En een paar dagen daarvoor kreeg ik een mail van iemand... die ik niet kende, op geen manier. En die wilde graag gedoopt worden, maar hij had het al overal gevraagd. Maar nergens wilden ze hem dopen, er was geen plaats, of dat ging zomaar niet, of hij was niet lid van hun kerk. En hij schreef mij en hij zei, ik ben niet lid van jullie kerk. Want ja, dat is te ver weg, dus ik ben niet lid van jullie kerk, maar kan ik bij jullie wel eventueel gedoopt worden? En toen heb ik gewoon teruggeschreven... bij ons kan je godzijdank niet lid worden ergens van niks. Dat is bij ons volstrekt onmogelijk. Iedereen is in onze bijeenkomsten welkom. En als iemand gedoopt wil worden, oké, dan kan dat. Dus aanstaande zondag om zo laat in Apeldoorn. En hij was er. Heeft zich laten dopen. En na afloop was hij ook meteen weer weg. Ik vind dat prachtig zoiets. Ja, spijt me wel, we hadden misschien wat meer moeite moeten doen om contact te leggen en te onderhouden. Maar aan de andere kant, ja, misschien willen die mensen dat helemaal niet. Willen ze alleen maar gedoopt worden? Ik vind het prima. Naar de Heer toe. Het is een vraag, het is een antwoord, moet ik zeggen, een antwoord van de mens aan God. Het is de reactie op de prediking. Wat moeten wij doen... Nou, zegt Petrus, je bekeren en je laten dopen. En daarmee een daad stellen. En die daad aan zich is wellicht niet noodzakelijk, dat is ook zo. Die is niet in zichzelf niet noodzakelijk. Maar de andere kant is dat het voor een mens in het algemeen goed is om bij zijn beslissingen die hij neemt inderdaad een daad te stellen. En ook dat te publiceren. Dat wil zeggen, daar getuigenis van af te leggen, ik heb gekozen. En dan weet je dat ook zeker. Begrijp je wel? Daarmee worden die dingen officieel. Het is een van de weinige dingen, een van de twee rituele handelingen die wij trouwens maar kennen. De een is de doop, en dat is uiteraard eenmalig, want wedergeboorte is maar eenmalig. En het andere is het avondmaal, zo noemen wij dat altijd maar. Het avondmaal, dat is niet eenmalig en dat is weer zo omdat het ook niet de uitbeelding is van dood en opstanding. Onthoud die. Het is de uitbeelding van het leven dat we hebben. Dag in, dag uit. Aanzittend aan zijn tafel. Het is namelijk de uitbeelding van eeuwig leven. Van de situatie waarin wij terechtgekomen zijn sinds wij wedergeboren zijn. En dat is het dan. En meer hebben we niet. Meer is ook niet nodig, denk ik. Of zo. Maar het is altijd in de eerste plaats een getuigenis van de mens naar God. Het is de erkenning van zijn wil. En begrijp je me goed? Dus de hele kwestie van geloof en van evangelisatie en van bijbelstudie, het is altijd het verhaal van God openbaart en zegt, zo is het. Dit is wie ik ben en dit is wat ik doe. Take it or leave it. Maar in ieder geval de bedoeling is teken. Dat wil zeggen dat we dat aanvaarden. En aan de andere kant vind je altijd de mens die denkt dat hij verlicht is geworden. En tegenwoordig denkt hij dat. Tegenwoordig denkt de mens dat zijn verstand de enige norm is die telt. Of de hoogste norm is die telt. Hetgeen tamelijk stupide is als u mij vraagt. Maar vooruit maar weer. En dan heb je dus altijd die discussie tussen wat de mens denkt en wat God heeft geopenbaard. Maar het gaat echt maar om één ding. Dat we ons onderwerpen aan wat God heeft geopenbaard. En wat het verstand betreft, dat zou je gebruiken om die Bijbel te leren kennen. Om dat woord van God te leren verstaan. Om te begrijpen wat God geopenbaard heeft. Zie? Dat is het hele punt. Daar gaat het altijd in essentie om. Maar ja, mensen hebben dit weggeredeneerd. Ze hebben verklaard dat de mens in wezen goed is. En voor zover het slecht met hem gaat, komt het door de omstandigheden, door het milieu. Je hebt een heleboel soorten milieus tegenwoordig, heb ik begrepen. Maar door zijn opvoeding, of wat het maar was. Of doordat hij uitgebuit wordt door de overheid of door de commercie of wat dan ook. En inderdaad, al dit soort misstanden bestaan inderdaad. Maar het punt is, ook als dat er niets zou zijn, zou een mens nog steeds onverbeterlijk zijn. Na Gods maatstaven. Er is niks goeds, kan ook niks ontwikkeld worden. Het enige wat overblijft is wedergeboorte. En daar kun je voor kiezen dus. Hè? Maar dan moet je dit eerst wel erkennen, die raad Gods. En daarmee passeer je de hele menselijke geschiedenis, de geschiedenis van het menselijk denken, van de menselijke bijsbegeerte, filosofie en theologie en wat het allemaal maar weer was. Je gaat er gewoon langs heen en je meldt je rechtstreeks bij God die je roept, de schepper van hemel en aarde. En je aanvaardt wat hij gezegd heeft, zijn raad heet dat. En dan laat je je dopen, dat is het eigenlijk. Nou goed, dat wordt hier genoemd. Niettemin, de strekking van deze beide versen is dan toch heus in het algemeen negatief. Dat wil zeggen, ja, Johannes de Doper was er. Johannes de Doper, predikte. En inderdaad, er waren er die zich lieten dopen. Dat wil zeggen, de raad Gods aanvaarden. Maar ja, dat waren dan nog tollenaars ook en zo. Hè. Er waren lui die sowieso niet te vertrouwen waren. Ik bedoel, het verachten en het onedele heet zoiets in 1 Korinthe. Nou ja. Maar in het algemeen, de lui die vooraan hadden moeten staan, dat waren de fariseeën, de orthodoxen toch. De fariseeën en de wetgeleerden, maar die lieten zich niet dopen. En zij worden geacht het Joodse volk, want daar gaat het primair over. Zij worden geacht het Joodse volk te vertegenwoordigen. Waarbij komt dat die tollenaars, ja, dat weet u waarschijnlijk, die stonden in dienst van de Romeinen. Hè? Er waren de belastinggaven. Vroeger was dat tot voor kort zelfs in Nederland zo, dat het ambt van tollenaar, van belastinggaven, gewoon een beroep was. Hè? En dat beroep kon je pachten. En dan moest je zorgen dat de mensen om je heen dat die hun belastingen betaalden. En die moest je dan weer afdragen aan de overheid. En als je handig kon boekhouden, dan kon je er nog wel wat tussendoor rommelen. Dat wil zeggen, om meerdere redenen werden die tollenaars inderdaad als onbetrouwbaar geacht. Want ze stonden inderdaad in dienst van de Romeinen. Zij waren Joden, maar ze stonden in dienst van de Romeinen. Die vertegenwoordigden niet het Joodse volk. Dat waren dus de fariseeën en de wetgeleerden. Maar die voelden er verder niet voor. En dan krijg je dus vers 31. En de Heer zei, bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? En onder dit geslacht te verstaan, het ongelovige Joodse volk. De fariseeën, de wetgeleerden. Uit het voorgaande vers. En anders legt u er maar weer Handelingen 2 naast. Ik doe mijn uiterste best om het niet op te zoeken. Maar leg er dan maar weer Handelingen 2 naast. Want na die verse over bekeert u en laat u dopen en al dat soort dingen meer, dan staat er dat Petrus nog, met nog veel meer woorden verkondigde dat men zou behouden worden van dit verkeerd geslacht. Nou, dit geslacht hebben wij het over. Dit verkeerd geslacht. En erg verkeerd was het. Dat wil zeggen krom, want verkeerd betekent eigenlijk krom, hè. Dan zit er een keer in, een afbuiging. Het kromme ervan is dat men claimt te geloven in die God van Israël. En men rekent zichzelf tot Israël. Men zegt te geloven in die God van Israël. Maar ja, in de praktijk dus niet. Doet men dat niet. Men gelooft wellicht dat die God bestaat, maar men gelooft niet wat die God geopenbaard heeft. Hebben u dat? En in de praktijk vind je dat niet alleen onder de Joden uiteraard. Hè? Onder christenen vind je dat ook. Nee, God bestaat wel, maar men hoeft op geen enkele wijze rekening met hem te houden. Althans, dat doet men niet. En wat hij geopenbaard heeft in zijn woord, ja, dat weten wij tegenwoordig wel beter. Kortom, men gelooft wel dat hij bestaat, men gelooft niet in zijn woord. Dat wil zeggen, men acht God onbetrouwbaar. Dan heb je weer de rollen omgekeerd, heb je jezelf tot God gemaakt en God naar beneden gehaald, feitelijk. En dan komt het kerstfeest, waarbij God verschijnt in de gedaante van een kindje in een kribbe, vindt men prachtig. Weer die God naar beneden gehaald. Toch? En dat is het grote christelijke feest geworden. Als je zegt dat het cynisch is, dan zeg ik, nou ja, hoe je het maar zien wil. Maar dat is mijn verklaring voor de populariteit toch in de loop van de laatste eeuwen van het kerstfeest. Dan heeft men niet de koning voor wie men zou buigen, naar wie men zou luisteren, tot wie men bovendien niks zou zeggen als er niks gevraagd wordt, want het hoort bij koninklijke etiketten. Men zou zich onderwerpen en luisteren. Maar ja, in plaats daarvan heeft men een kindje. En men kan er van alles over zeggen en zingen en het kindje wiegen enzovoort. En men heeft dat kindje, dat is God, weet je wel, men heeft dat kindje dan helemaal in zijn macht. En dat is het doel van alle godsdienst. De goden te manipuleren. Met onze riten, met onze handelwijze, voor mijn part met onze leefwijze enzovoorts. Heb je dat? Ik vind het symptomatisch, ja. Paas is een ander ding. hemelvaarsdag al helemaal. Want wie wil er nou naar de hemel? En als er niks anders overblijft, dan willen we wel naar de hemel, maar we hebben geen haast in elk geval. Toch? Zoiets is dat. Maar dat God op aarde komt, bij ons, ja, dat kan nog wel. Maar een verheerlijkte, verhoogde Christus, ja, die is me alleen maar verantwoording verschuldigd. En dat willen we toch niet? Nou, daar gaat het dus over, hè. Nou, die godsdienstige mensen, fariseeën en wetgeleerden. Er staat, de Heer zei, bij wie zal ik dan de mensen van dit geslacht vergelijken? Of nog een keer, aan wie zijn zij gelijk? Waar lijkt het op? Waarmee komt het overeen? En dan zegt hij, zij zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten. Ik ga even langzaam, want je moet het even tot je door laten dringen. Ze zijn, eerst even dit plaatje. Ze zijn gelijk aan de kinderen die op de markt zitten en elkander toeroepen. En zeggen, wij hebben u op de fluit gespeeld en gij hebt niet gedanst. Wij hebben u klaagliederen gezongen en gij hebt niet geweend. En voordat je je hoofd erover breekt wat er eigenlijk staat, lees ik maar, want ik wil er niet zoveel tijd aan besteden, lees ik meteen vers 33. Want Johannes de Doper is gekomen en heeft klaagliederen gezongen. Nou ja, Johannes de Doper is gekomen, nog brood etende, nog wijn drinkende. Dat is toch een beeld van rouw. En gij zegt, hij heeft de duivel, je wijst hem af. En de zoon des mensen is gekomen, etende en drinkende. En gij zegt, zie daar een mens die een vraat en een wijnzuiper is. Een vriend van tollenaren en zondaren. De een heeft bij wijze van spreken klaagliederen gezongen. De ander heeft bij wijze van spreken op de fluit gespeeld. Maar ze hebben niet geweend en ze hebben ook niet gedanst. En dan kan ik u meteen wel vertellen dat ook dat kenmerkend is in het algemeen voor orthodoxie. Men wordt stoïs. Stoïcijns vooruit dan. Apathisch vind ik ook wel een goed woord. Verhard kan ook een goed woord zijn. Want orthodoxie, om zo te zeggen, degene die al starrig vasthouden aan hun eigen traditie en leer of wat het maar wezen mag, ja, in die kringen is men geneigd onverstoorbaar te zijn. Men roept daar dus ook wat makkelijker. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heeren zij geloofd. Ja. Hopelijk geeft God ons berusting. Plat. Eigenlijk onverschillig. Dat is het misschien niet, maar daar grenst het dan wel aan. Volkomen beheerst. Wordt er op de fluit gespeeld? Waarom zouden we dansen? Worden de klaagliederen gezongen? Waarom zouden wij wenen? Wij gaan gewoon. Dat was de filosofie van die Stoïcijnen, weet u nog, uit Handelingen 17. Wat Paulus aanhaalt. Die van de onverstoorbaarheid is dat. Als je maar trouw bent aan de gewoonte, aan de tradities, aan de wet, en gewoon je daaraan houdt, is verder alles in orde en je moet je van de hele rest niks aantrekken. De emoties zijn gevaarlijk voor de mens. Dat is die filosofie. De tegenovergestelde was die van Achmaleutet. Ja, zo heet dat binnen de Nederlandse grenzen. Als je er maar plezier in hebt. En dat zou je moeten najagen in je leven. En je verder niks aantrekken van wetten, normen, dogma's, waarden en wat het maar was. Dat is de tegenovergestelde kant. Die vind je meer in Zuid-Europa. Heb je dat nog? Ja. Ja, dat begint beneden de Maas. Soms denk ik beneden de Rijn nog niet. Hè. Daar heb je nog orthodoxie en dan beneden de Maas. Dan verandert de wereld ineens helemaal. Ja, nee, dat is zo. Nou ja, goed. Maar dat zijn de twee hoofdstromingen. Daarom noemt de Bijbel ze ook in Handelingen 17. En hier vind je ze ook eigenlijk min of meer terug. Wat je terugvindt is namelijk dat van dat geslacht, dat er op geen manier beweging in is te krijgen, en dat de omstandigheden bij hem geen verandering brengt, en je kan ze het evangelie brengen. Je kunt ze zeggen dat de tijd gekomen is dat de koninkrijk is aangebroken, maar ze verblikken of verblozen er niet van. Want het is immers maar theorie. Het is niet wat ze echt geloven. Maar het is wel wat hun leven bepaalt. Het is theorie. En dus worden ze niet koud of warm van. En ook niet als tegenovergestelde gezegd wordt. Namelijk, de bij ligt aan de wortel van de boom enzovoorts. Hè. Er komt oordeel. Wie heeft u aangewezen om het oordeel te ontvlieden? En dat soort dingen meer. Maar ook daar reageren ze niet op. En dat is de tragiek ervan. En dat is, als u mij vraagt, nog steeds zo. Nee, onder de Joden, ik ben altijd geneigd me te excuseren, dus laat ik het maar weer een keer doen. Ik ben van mening, en ik ga het niet verdedigen, maar ik deel u dat mee. Ik ben van mening dat het Jodendom, dat immers ontstaan is in de Babylonische ballingschap, en daarna op de bladzijde van de Bijbel verschijnt, en in de wereld, dat de functie heeft binnen Bijbels verband, dat het de functie heeft van een demonstratie te zijn van wat religie is en doet. Dat het daarmee ook in hoge mate een karikatuur, het Jodendom, dat het in hoge mate een karikatuur is van alle religie, welke dan ook, ja, dat is dan zo. En ik probeer er niet de karikatuur van te maken, want zo zie ik het ook niet. Maar toch, op een of andere wijze is het verbijsterend dat lui die dan beweren het volk van God te zijn en te wachten op de komst van de Messias, dat die in het algemeen van heel die Messias niks moeten hebben. En ook niet weten wie het is. Terwijl het al even gepredikt wordt, 2000 jaar. Het enige wat ze hoeven te doen is hun eigen oud-testamentische profetieën die ze zeggen te geloven, na te zoeken. En dan komt men vanzelf tot de conclusie dat alles wat over de Messias gezegd wordt samenkomt in de persoon van Jezus van Nazareth. Maar ja, als dat zo is, dan, en ze zouden dat aanvaarden, worden ze christenen en dan zijn ze geen Jood meer. En dat nooit. En ik ken iemand die heeft me dat letterlijk zo gezegd. Die zei gewoon, ja, ik weet wel dat dat waar is, maar ik hoef het niet. Want ik wil ook in het hiernamaals bij mijn Joodse familie blijven. Die laat ik niet in de steek. Liever met mijn familie naar de hel. Het lijkt op die Fries, zo heette die ook weer. Die was het niet Radboud? Die zich zou laten dopen. En op het moment supergerm deed hij het toch maar niet. Want hij ging liever... Hij ging toch liever met zijn familie naar de hel dan dat hij in zijn eentje zonder zijn familie in de hemel zou komen. Of het waar is, weet ik niet, maar dat staat in alle geschiedenisboeken. Nou ja, de Friese. Los daarvan, maar dit was de keuze die hij maakte. Maar uit Joodse kring ken ik ook zulke mensen die precies diezelfde keuze maken. Dat wil zeggen, ze willen zich daar niet aan onderwerpen. En ze blijven glashard hun eigen traditie voortzetten. Maar onder christenen heb je dat ook, hoor. Lui die zich christenen noemen, je brengt ze het evangelie. Zeggen ze ook, dat gaat zomaar niet en zo ben ik niet opgevoed. En die trekken zich er dus niks van aan. En worden op dezelfde wijze verhard en ook blind voor de schriften. Die hebben ze ook niet nodig, ze hebben hun traditie, hun religie. En hoe blind kun je zijn? Met de waarheid in je handen. Met het licht hier, maar men ziet het niet, men is stekenblind. Dat is wat er gebeurt. En ik kan me erover opwinden, want het is ook mijn frustratie natuurlijk. Je brengt die mensen wat, Predik ze wat, je laat het ze zien. Staat in een Bijbel, geloven ze die? Ja, die geloven ze. En dan lees je het ze voor en dan zeggen ze... Ja, maar nee, maar dat kan niet. Want, en dan komen ze met, want die heeft gezegd en die heeft gezegd en die heeft geschreven. En, zo zijn wij niet opgevoed. Nou ja, en dan weet men het dus beter dan de Bijbel. Nou, dat is wat hier beschreven wordt. Kortom, voor alle duidelijkheid... Ik weet dat die constructie, de wijze van schrijven, ons op het verkeerde been zet. Maar als het gaat over op de fluit spelen en klaagliederen zingen... dat is de uitbeelding van wat Johannes de Doper en de Heer Jezus gedaan hebben. En degene die niet geweend hebben of gedanst hebben... zijn degene die er niet op wilden reageren. En die zijn een beeld van de fariseeën en wetgeleerden... die de raad gods tegen zich verwierpen. En mocht u nou zeggen, als ik het lees, ziet het er andersom uit... dan zeg ik, nou ja, kijk dan maar andermans commentaren na. Daar staat precies hetzelfde in. Het mag er dan andersom uitzien, maar het is niet de betekenis. De betekenis is, de fluitspelers en zangers zijn een beeld van Johannes de Doper en de Heer Jezus... en die onwillige, die onbereikbare massa die er niet op reageert... die zijn een beeld... van schriftgeleerden en fariseeën. Zo zit dat. En wat je ook doet, maakt niks uit. Het is precies wat de heer zegt. Johannes de Doper is gekomen en die was nogal ascetisch, zal ik maar zeggen. Beperkte zich, zag eruit als een monnik, apart gekleed en heel weinig. En at niet en dronk niet en al dat soort dingen. En dan zeggen ze, die is bezeten. Kun je nog beargumenteren ook. Want lui die zo leven zijn dikwijls bezeten. Dat helpt tenminste. Als je bezeten wil worden, moet je zo gaan leven. Je beperkt in alles, je lichaam veronachtzamen enzovoort. Er komt er vanzelf een demon binnen. Het is een kwestie van tijd, maar dat gebeurt dan wel. Zo werkt dat, ja. Maar, en andersom, en dan komt er iemand die eet en drinkt... en het goede van het leven probeert te genieten voor de tijd die hij heeft... En dan zeggen ze, dat is een veelvraat en een wijnzuiper. En hij gaat met tollenaren en hoeren om. Dat komt hierna trouwens in de volgende pericoop enzovoort. En dat is ook al niet goed. Dus wat je doet het nooit goed. Het gaat om het woord van God. En dat wil men niet. En als men het woord niet kan afwijzen, dan wijst men wel de brenger van de boodschap af. En dat is wat Johannes de Doper is overkomen en wat ook de Heer Jezus is overkomen. Zo komen wij bij de volgende pericoop, waar boven staat, boven vers 36, Jezus gezalfd door een zondares. Dat is een eufemisme, zondares, want we weten allemaal over welke zonde het gaat dan. Dus daar laat ik het ook maar bij. En er staat er, een der fariseeën bad hem dat hij met hem aten. Kortom, de heer werd genood door een fariseeër om bij hem thuis te komen eten. En ingegaan zijnde in des fariseeërs huis zat hij aan... en ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was... verstaande dat hij in des fariseeërs huis aanzat... bracht een albasten fles met zalf... En staande achter aan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen... en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd... en kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En dat is ongeveer het verhaal. En dan komt er een uitgebreid commentaar. Namelijk de fariseer die hem genoot had, zult zien, de sprak bij zichzelf zeggende... deze, indien hij een profeet waren... zou wel weten wat en hoedanige vrouw deze is die hem aanraakt, want zij is een zondares. En Jezus antwoordde, zei tot hem, Simon, zo heette de fariseeër dus, Simon, ik heb u wat te zeggen. En hij sprak, meester, zeg het. En Jezus zei, een zeker schuldheer had twee schuldenaars, de een was schuldig 500 penningen en de ander 50. En als zij niet hadden om te betalen, schold hij hen beiden kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? En Simon antwoordende zeide, ik acht dat hij het is die hij het meeste kwijtgescholden heeft. En hij zeide tot hem, gij hebt recht geoordeeld. En hij zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon, ziet gij deze vrouw? Ik ben nu in uw huis gekomen, water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven, maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd, maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want ze heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En hij zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf, wie is deze die ook de zonde vergeeft? Maar hij zei tot de vrouw, uw geloof heeft u behouden, ga heen in vrede. Jezus gezalfd door een zondares. Wij vinden onder vers 36 enige verwijzingen naar Matthäus 26, naar Marcus 14, naar Johannes 11 en 12. Ja. Daar is namelijk sprake van precies hetzelfde. Jezus gezalfd door een zondares. Enige probleem wat er aanhangt, en daar moet ik dus noodzakelijk wel even op ingaan, is dat wij in Johannes 12 een andere beschrijving vinden van deze gebeurtenissen, zodanig dat men dikwijls geneigd is te denken dat het in Johannes 12 over een andere gebeurtenis gaat. Maar als het verslag anders is, is het niet noodzakelijk een andere gebeurtenis, zeg ik er maar bij. En bovendien de vergelijking van alle vier de schriftgedeelten bij alle vier de evangelisten levert ons toch heus op dat het dezelfde gebeurtenis was. Als je alleen Lucas 7 legt naast Johannes 12... dan denk je waarschijnlijk, nou, dat zal wel een andere omstandigheid zijn. Maar in Matthäus en in Marcus vinden we nadere details, naast wat hier in Lucas staat, maar dan wel zodanig dat het blijkbaar toch dezelfde gebeurtenis is. En in, ik noem het al statistiek, je kunt zelf ook die geschiedenissen naast elkaar lezen en kijken wat er overeenstemt en wat eventueel niet. Ik heb hier gewoon een lijstje voor me, dus ik kan het zo oplezen hoe dat zit. In Matthäus en Marcus was het 2 dagen voor Pascha. Hier in Lucas niet. In Johannes heet het 12 dagen voor Pascha, maar dat is niet anders dan een andersoortige berekening. Ga me daar nou niet in verdiepen, maar je komt op hetzelfde uit. Als je dat wilt tenminste. Uit de context blijkt dat. Daar ga ik verder niet op in. In Matthäus is het in Betanië, in Marcus is het in Betanië, in Lucas staat er weer niks bij. In Johannes is het wel degelijk in Betanië. Dezelfde plaats dus. In Matthäus, Marcus en Lucas is het een fariseer. En Johannes meldt niets. In Matthäus, Marcus en Lucas heet hij Simon. En dan weet je genoeg, dat moet dezelfde gebeurtenis zijn. In Johannes krijg je geen mededeling verder. In Matthäus en Marcus, bovendien, was deze man melaats, die Simon. En genezen, maar dit, hier in Lucas wordt het niet vermeld. En in Johannes ook niet. In Matthäus, Marcus heet het een vrouw. Hier in Lucas heet het een zondige vrouw en in Johannes heet het Maria. U weet wel, Maria, de zuster van Martha en de zus van Lazarus. In Matthäus, Marcus en Lucas is het een albasten fles. met zalf. In Johannes 12 staat er niks over zo'n fles, geloof ik. Niettemin in Matthäus heet het kostelijke zalf. In Marcus heet het zalf, namelijk nardus. In Lucas heet het zalf. En in Johannes heet het weer nardus. De naam van die zalf. In Matthäus en Marcus zalft zij het hoofd van de Heer Jezus. In Lucas de voeten. En in Johannes ook de voeten. Maar let wel op dat als vermeld wordt dat zijn hoofd gezalfd wordt, betekent het niet dat zijn voeten niet gezalfd werden. En andersom, als in Lucas en Johannes gezegd wordt dat zijn voeten gezalfd worden, dan staat er niet dat zijn hoofd dus niet gezalfd werd. Hè? Dit is de meest gemaakte denkfout die er bestaat. Ik noem het een typisch voorbeeld van een denkfout. Hè? Je bewijst het één, maar dat betekent niet dat je het andere daarmee afgewezen hebt of ontkracht hebt. Of bewezen hebt dat het andere niet waar is. Als ik bewijs dat ik fietsenmaker ben, heb ik niet gezegd dat er geen andere fietsenmakers zijn. Heb je dat nog? Het mag niet al te moeilijk zijn, je moet even nadenken. Ja, doe maar. Als Paulus zegt dat hij een bediening heeft ontvangen, zegt hij niet dat de andere apostelen dat niet hebben ontvangen. En als Paulus zegt, het is mijn evangelie, betekent niet dat het niet ook het evangelie is van de andere apostelen. Toch? Nou, en zo verder. In Marcus heet het, het was ter waarde van 300 penningen. En in Johannes ook 300 penningen. Komt overeen dus. En dan nog wordt melding gemaakt van het is ter voorbereiding van, of hoe het maar heten mag, ter zijner begrafenis. Dat is in Matthäus, dat is in Marcus, in Lucas niet, maar in Johannes weer wel. En als ik zo die lijstjes naast elkaar heb, dan concludeer ik dat het gewoon dezelfde gebeurtenis is. En dat we soms even iets moeten bijstellen in onze gedachten. Want als je alleen Johannes leest, dan denk je dat het was in het huis van Lazarus, dan wel Maria en Martha. Want zij zijn daar aan het werk. En dan denk je, dat is hun huis. Maar dat staat er niet. Dat hoeft dus ook niet. En het is blijkbaar ook niet zo. Het is in het huis van deze Simon, de Farizeeër. Maar dat speelt daar verder in Johannes geen rol. Want het verschillende verslag duidt niet op een verschillende gebeurtenis, niet noodzakelijk tenminste. Maar het verschillende verslag legt verschillende klemtonen. Als gezegd wordt dat zijn hoofd gezalfd wordt, dan ligt de nadruk dus op dat hoofd. Dat wil zeggen op het feit dat Christus de eersteling is van een nieuwe schepping, als zodanig gezalfd zou worden, namelijk uit de dood zou opstaan, dan wel de Heilige Geest zou ontvangen, enzovoorts. Als het meer specifiek gaat over zijn voeten, zoals in Lucas en in Johannes, dan gaat het erover dat die zaligheid, de messiaanse zegeningen, via de voeten zouden verkondigd worden, gebracht worden in heel de wereld. Onder het motto, hoe lieflijk zijn, maar ik verwissel hem voor de gelegenheid in ruiken, zijn gezalfd. Hoe lieflijk zijn de voeten van degene die vrede verkondigen. Heb u dat nog? Dat is een andere, ja, andere klemtoon. De andere benadering, een ander aspect dat specifiek genoemd wordt. En dat is het dan. Maar voor de rest is het gewoon één en dezelfde gebeurtenis die blijkbaar toch heel belangrijk geacht wordt. Want er zijn maar weinig gebeurtenissen in het leven, zoals het van de Heer Jezus beschreven wordt in de Bijbel, die door al de vier de evangelisten vermeld worden. Dat is zelfs zijn geboorte niet. Zijn hemelvaart ook niet. Dus ja, dan heb je toch maar enkele gebeurtenissen. Ik heb er geen lijstje van hier, dus ik kan het ook zo niet zeggen. Uit mijn hoofd ook niet. Maar je hebt maar enkele gebeurtenissen die je daadwerkelijk bij alle vier tegenkomt. En dit is er één van. En dat betekent dat er automatisch toch grote waarde aan gehecht wordt. Wat die waarde is, ach, dat is niet zo moeilijk natuurlijk, hè. Je vindt ook in deze geschiedenis twee partijen tegenover elkaar. Ze worden tegenover elkaar gesteld. En daarmee zou je, zodat de meeste van u al meteen moeten begrijpen waar het over gaat. De ene partij is orthodox en zit vast in traditie. Dat is deze Simon. De horende betekent dat. Een fariseer, dus dat betekent al dat hij vast zit in traditie. En daar ook aan vasthoudt. Hij is de voorstelling van het Joodse volk als zodanig. En de Heer Jezus komt daar in zijn huis. Dat wil zeggen, de Heer kwam onder zijn volk, kwam tot het zijne, heet dat in Johannes 1. Maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Dat weet u toch, zo ging dat, hè. En dan is er iemand in dat huis die breekt alle, hoe heet dat, etiketten, hoe heet zoiets, alle protocol heet dat, hè. Ja, die breekt alle protocol, die breekt er helemaal doorheen en doet iets, ja, iets geks. Ik mag dat wel eigenlijk, toch wel. Maar ja, doe maar. Maar zij deed dat, maar het wordt daar niet in dank afgenomen. Want ja, ze hield zich niet aan protocol, niet aan traditie of wat dan ook. Bovendien, daarvoor was ze al lang gedisqualificeerd als zondares. En in de ogen van de orthodoxe Simon de Fariseer hoorde ze er eigenlijk helemaal niet bij. Ik weet ook niet hoe ze dat huis binnengekomen is eigenlijk. Maar tenminste, dat wordt ons hier niet verteld. Als je het Johannes-evangelie leest en het verhaal daar leest, dan begrijp je er waarschijnlijk wat meer van. En historisch althans. Want het verhaal is natuurlijk toch, en dan moet ik even een uitweiding maken, het verhaal is natuurlijk toch dat wij kennen die Maria, daar heet ze Maria, en we weten ook welke Maria. Wat al een stuk scheelt, want een heleboel Maria's weten we eigenlijk niet eens wie ze zijn. Namelijk Maria Magdalena. Dan wel Maria van Bethanië, maar dat levert ons al een probleem op. Want in het protestantisme zijn Maria Magdalena en Maria van Bethanië twee verschillende dames. Men heeft er twee van gemaakt. Nee, het heeft lang geduurd voordat ik dat in de gaten had, hoe dat zat. Want ik wist ook niet beter dan dat het er twee waren. Maar het zijn er geen twee, het is er maar één. En in de Rooms-Katholieke Kerk is daar ook geen twijfel over, het is er maar één. En dat men er twee van gemaakt heeft, is omdat men van de ene, van Maria Magdalena, leert, omdat het in de Bijbel staat, dat zij een zondares was, ooit. En dat uit haar zeven geesten zijn uitgedreven. Dat is wel aardig, want dat staat hier ook, maar dat is de volgende pericoop. Dat is vers 2. Sommige vrouwen die van boze geesten en krankheden genezen waren, namelijk Maria genaamd Magdalena, van welke zeven duivelen uitgegaan waren, enzovoorts. En men zegt, men acht het kennelijk in de protestantse wereld onmogelijk dat diezelfde dame, madame eigenlijk dan dus, hè, dat diezelfde dame dezelfde zou zijn als die hele lieve vrouw, weet u wel, Maria van Bethanië, die in Johannes 12 en 11 de zuster is van Martha en die daar zo aardig is om de voeten van de Heer te zalven en de Heer neemt het uitgebreid voor haar op en wat het maar was. En men denkt dat je die twee dingen, die twee naturen, om zo te zeggen, die verschillende aard van die vrouw, dat niet bij elkaar zou passen. Ik weet niet waarom het is. De Rooms-Katholieken hebben daar geen moeite mee, schijnbaar. Er zal een hele psychologische verklaring voor zijn, maar ik zal het maar achterwege laten. Maar het is één en dezelfde. En ik denk ook dat we hier in Lucas 7 te maken hebben met een zondares, maar dat was al langer terug. En intussen had die gebeurtenis, die bekering, al plaatsgevonden enzovoorts.
De orthodoxe Roomse interpretatie van Maria Magdalena was dat ze moer was.
Ja, ja, ja.
Dat staat er dus ook in.
Nee, maar dat, is het, dat zit achter het eufemisme zondares. Want voor de rest geldt natuurlijk dat alle mensen zondaren zijn, vrouwen ook, dat schijnt. Maar als er specifiek vermeld wordt, dan is dat een eufemisme voor enzovoorts. En dat is het dan. Ik denk ook wel dat klopt. Maar het is gewoon een en dezelfde vrouw. Daar gaat het om. En dat vermeld wordt hoe dat zit en dat ze een zondares was. Dus dat wil zeggen, in de brede betekenis, overspelig. En bovendien dan ook nog bezeten. Want dat wordt ook uitdrukkelijk vermeld. Expliciet kan niet van welke 7 duivelen uitgegaan waren. Zij was een zondares. En zij staat tegenover die fariseer die dan dat huis beheert. En via Johannes, verslag aan Johannes, leerde ook nog dat ze daar dus in dat huis op een of andere wijze werkte of zo. Of meehielp met die maaltijd en anders haar zus wel. Dus ja, er was toch enige relatie. Maar deze twee worden hier tegenover elkaar gesteld. En daarna wordt het heel gemakkelijk. Want als Simon de fariseer met zijn orthodoxie een beeld is van het Joodse volk, komt vanzelf de vraag, maar waar is die vrouw tegenover, die andere partij, waar is die dan een beeld van? En het antwoord, ja, het stellen van de vraag geeft het antwoord. Als de ene een beeld is van de 2 stammen van Israël, dan is die andere dus een beeld van de 10 stammen van Israël. En dat gaat steeds opnieuw op. Ik bedoel, dat al de 4 evangeliën doen, gaat dat verhaal gewoon op. Zo is dat nou eenmaal. Er staan 2 partijen tegenover elkaar. De ene heeft de naam godsdienstig te zijn. Dat zijn ze ook, religieus, maar daarmee verstart in hun eigen tradities. En dat is een beeld van het Joodse volk. En of je dan een vrouw hebt die een zondares genoemd wordt en die bevrijd is van demonen, of je hebt gewoon een man en het is een tollenaar, dat maakt niks uit. Dat is in alle gevallen precies hetzelfde. Symbolisch althans. Want de vrouw is de ontrouwe vrouw, maar die man, die tollenaar, is de ontrouwe man. Die heb je toch, hè? Hoeren en tollenaren worden dus ook nogal vaak in één adem genoemd, alsof het dezelfde categorie is. En dat is het ook voor de symboliek. Daarnaast uiteraard niet. Maar het waren natuurlijk ook niet algemeen geaccepteerde leden van de samenleving, om zo te zeggen. Ze leefden aan de rand daarvan en eigenlijk worden ze buitengesloten van oudsher. Maar het hele punt is dat die tollenaars, wie het ook Zacchaeus in die wilde vijgenboom, weet u nog? Kennen u die nog? Oh, die komen we later nog tegen. Zacchaeus in de wilde vijgenboom. Ja, dat is natuurlijk een tegenhanger van. En er was een tollenaar, natuurlijk tegenhanger van het Joodse volk met de tamme vijgenboom. Enzovoorts. Ik bedoel, het wordt er zo dik opgelegd dat kan je eigenlijk helemaal niet missen. En zo is dat hier ook. Deze vrouw namelijk wordt beschouwd als inderdaad overspelig. En bovendien, ik heb dat hele stuk even met u gelezen, zij wordt beschouwd als degene aan wie veel vergeven is geworden. Zij die een grote schuld had dus. En historisch gezien ligt inderdaad de grootste schuld bij het 10-stammenrijk van Israël. Om de eenvoudige reden, daar heb je geen uitgebreide statistiek voor nodig, om de eenvoudige reden dat dat volk vanaf het begin van zijn bestaan nooit of never de Heer gediend heeft. Ook zelfs geen pogingen daartoe heeft ondernomen. Vanaf dat Jerobeam koning werd, door God aangesteld notabene ook nog, was het meteen Jerobeam die na de scheuring van het Rijk zijn afgoderij oprichtte met zijn gouden kalverendienst. Erg origineel was het ook al niet natuurlijk. Gouden Kalverdienst en later Baaldienst en wat het maar was allemaal. En ik roep altijd, tamelijk uitdagend, ik heb nog nooit ergens in de Bijbel gelezen over die 10 stammen en hun koning, dat ze iets deden wat goed was in de ogen des Heren. Helemaal niks. En aan de andere kant heb je Juda, het Joodse volk. Nou ja, daar verschijnt af en toe een koning die waarvan staat dat hij goed deed wat goed was in de ogen des Heren. Dat hij de afgodsbeelden opruimen en de bossen. En ook een eufemisme trouwens. De bossen en wat het maar was allemaal. Wat hij opruimde enzovoort. En vaak vind je dan nog mazes en zo deed hij dan weer niet. Dus het was vaak dan toch maar weer een beetje half werk. Maar niettemin, daar ging af en toe nog wel eens iets een beetje goed. Daar komt het op neer. Al zegt de Bijbel dat het Joodse volk, maar dat was al na de wegvoering van de 10 stammen, dat de Joodse natie in zwaardere afgoderij vervallen is in de praktijk dan, althans naar Gods normen, dan de 10 stammen ooit gedaan hadden. Maar u weet hoe met de 10 gegaan is, ze zijn weggestuurd en ze zijn er nooit meer teruggekomen. Nee, ze zijn niet zoek geraakt, dat is maar onzin. Het eenvoudige feit dat ze je op school die dingen niet leren, moet je niet gebruiken als een argument voordat ze zoek geraakt zijn. Ze zijn zoek gemaakt. Maar ze zijn niet zoek, we weten allemaal waar ze zijn en anders is dat gauw te verhelpen. Maar het idee bij die evangelisten is steeds hetzelfde thema. Je mag het ook verwachten, op grond van de Oud-Testamentische profetie, dat meen ik bloedserieus, gaat over twee partijen. De een is religieus en houdt vast zogenaamd aan de Bijbel, maar doet er echt niks mee. Maakt het tot een platte leefregel voor het dagelijkse leven, zo horizontaal en zo plat mogelijk. En men heeft het dan over de rijke Joodse symboliek enzovoorts. Maar dat is maar flauwekul hoor. In de eerste plaats omdat wij symboliek sowieso niet meer kennen. Al lang geleden hebben afgeschaft. En als er ergens gezegd wordt, dit is een beeld van dat, noemen we het meteen rijk. Weten wij veel. Maar ik heb het u wel eens verteld, geloof ik. Vraag maar aan een Jood wat het dan betekent. En dan kan hij het je niet vertellen. En zelfs Rabijn de Vries, die in Nederland legendarisch geworden is vanwege zijn boek over de Joodse traditie. De naam van het boek ontschiet me trouwens nou zo gauw. Maar die heeft het wel over de Joodse riten en symbolen, heet dat boek. Zoek maar eens bij de slechte of op internet. Joodse riten en symbolen, Rabijn de Vries. En die legt dat dan uit, maar het is gewoon flauwekul. Hij zegt gewoon wat, maar het slaat nergens op. Je komt ook nergens uit. En voor mij is blijven hangen dat radio-interview van een uur lang met een rabbijn, waarbij de man niet kon zeggen wat de betekenis was van de besnijdenis. En dat is het meest Joodse wat er is, de besnijdenis. Ja, waarom doen jullie dat? Ja omdat Abraham zijn zoon besneed enzovoort. Dat staat in de Torah en dus daarom doen wij het ook. En toen, wat is daar? Als je besneden bent, dat is de betekenis. Dan hoor je bij het Joodse volk, dat hoort zo. En bij herhaling werd dat gevraagd en ik gaf er geen antwoord op. Hij zei alleen, ja, dat is voor ons niet van belang. Hij had er nog een woord voor, maar dat is mij ontschoten. Maar het kwam erop neer, ze zoeken niet echt de hogere dingen. Ze zijn gewoon doeners. Dogmatiek binnen het Jodendom bestaat ook eigenlijk niet. Jodendom wordt bepaald door wijze van leven, wijze van doen. Dat wil zeggen volstrekt uiterlijk, maar ik noem dat superficial. Dat wil zeggen oppervlakkig. Je komt niet verder. Het aardige is dat als het goed is wij een beetje meer daarvan weten. Gewoon via de Bijbel. En de besnijdenis is natuurlijk gewoon een beeld van wedergeboorte. Ik bedoel, dat mag toch geen probleem zijn. Maar degene die het had moeten weten, die weet het dus niet. En zegt dat het ook verder er niet toe doet. Nou ja, enzovoort. Maar dat is het tweestammenrijk, dat is Juda. En als daar de koning komt, als de vervulling komt van alle Messiaanse en dus Joodse verwachting, staat het Joodse volk er niet voor open, want Joods is de verwachting te hebben. En niet de vervulling daarvan. Ik heb het wel eens vaker gezegd, als de sine qua non van het Jodendom is, wij verwachten de Messias, dan betekent het dus dat hij nooit komt. Want als de Messias werkelijk komt, betekent dat het eind van het Jodendom, want dan verwacht men niet meer. Hebben we die nog? Nou ja, er was een Nederlandse zich rabbijn noemende man die het uitlegde. Van de Kamp was dat. Die legde dat zo een keer uit. Hè? Die zei gewoon, ja, wij Joden verwachten de Messias en christenen geloven dat de Messias al gekomen is. Waarna ik ogenblikkelijk dacht, dus hij gelooft dat alle Joden ooit nog een keer christen worden. Was net snel? Joden zijn Joden omdat ze de Messias verwachten. En christen zijn christen omdat ze geloven dat de Messias al gekomen is. Als ze hem verwachten, moet hij toch een keer komen. En worden dan de Joden christenen? Dan kan je beter meteen vandaag maar doen. Verkeerde conclusie. De conclusie is dat zolang het Jodendom bestaat, de Messias dus niet komt. Omdat hij niet welkom is. Men leeft in de verwachting. Het idee fix is dat. En men wil het graag zo houden. En als u nou denkt dat ik de spot bedrijf met het Jodendom, dan heb ik nog een andere voor u. Christenen geloven ook dat de Heer wederkomt. Maar als ze het zeggen, roepen ze er meteen achteraan, maar dat kan nog heel lang duren. Voel voor psychologen. Ze zeggen dus, we hopen dat hij nooit komt. Daar komt het toch op neer. Precies hetzelfde verhaal, eigenlijk. En dat is omdat men vast wil houden aan het heden. Daar is een natuurlijke verklaring voor waarom een mens dat wil. Maar ja, het evangelie is natuurlijk wat God ons geopenbaard heeft. En dat verandert de zaak. God heeft ons beloften gedaan. En dat trekt ons uit boven onze oude natuur, die graag wil bewaren wat men heeft, enzovoort. En die ons richt op een toekomst die de Heer beloofd heeft. En dan heb je nog een categorie die wil niet bewaren wat men heeft, omdat men er geen genoegen mee neemt. Men is gewoon ontevreden. Maar men wil God ook niet met zijn belofte om de toekomst. En dus gaat men zelf aanbouwen aan een betere toekomst. En dat is de algemene gang van zaken in de wereld zoals wij die tegenwoordig kennen. Heb je dat nog? Vanuit onvrede met het heden gaat men bouwen aan de toekomst, heet dat. En dat is helemaal een idee fix natuurlijk, want ja, die toekomst die komt nooit. Hè? Je leeft altijd in het heden. Het gaat allemaal over vandaag, dus het schiet niet echt op. En ze worden er ook niet op afgerekend als ze het verkeerd gedaan hebben, want tegen die tijd zijn ze allemaal weer verdwenen en leven wij met een nieuwe generatie, enzovoorts. En dat houdt de mensen dan allemaal maar bezig. Maar niettemin, religie is per definitie vasthouden aan het bestaande, aan regels. En daarom is de Heer daar niet welkom. En dat is de frustratie dus ook van Simon de Farizeeër eigenlijk. En daarnaast is er een vrouw die haar verleden achter zich heeft kunnen laten door tot de Heer te komen. En die aan de Heer haar liefde bewijst. En haar dankbaarheid, want zo wordt met beide woorden wordt het hier voorgesteld. En dat is dan nog maar de oppervlakkige betekenis natuurlijk, want er veel verder is dat deze zondares een beeld is van de 10 stammen van Israël, die in de Bijbel menigmaal beschreven worden als een hoer, een overspelige vrouw, die om die reden ook is weggezonden met een scheidbrief. Dat staat allemaal zwart op wit in de Bijbel. Die heeft die vrouw gewoon weggestuurd en dat was het dan. En in deze beelden, in deze geschiedenis, komt die vrouw alsnog tot de Heer. En dat zijn voeten gezalfd worden, dat komt omdat inderdaad de lieflijke voeten zouden gaan. Vanuit Juda, vanuit de 2 stammen, om zo te zeggen, alsnog naar de 10 stammen. En dat is in ieder geval de strekking van nogal wat oud-testamentische profetie. En dat zijn hoofd gezalfd wordt, dezelfde betekenis. De Heer Jezus zou het hoofd worden van de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Maar die dienst aan God onder het nieuwe verbond, die verloopt niet via Juda, maar via Efraïm. Niet via 2 stammen van Israël, maar via de 10 stammen van Israël. En daarna moet ik gewoon zeggen, ja, sorry, maar ik ga er nou nog maar niet verder op in. Want ja, daar kom je nooit meer uit het onderwerp. Hè. Dat is zo wijd verbreid, dat is zo'n algemeen Bijbels onderwerp. Dat je moet er maar gewoon aan wennen dat dat nou eenmaal zo is. Om die twee gaat het, en dus om die verwisseling. Zo aan het eind van de ochtend volsta ik dan maar met te zeggen dat de Bijbel nou eenmaal leert dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Dat is sinds de uittocht uit Egypte. Nee, staat op meerdere plaatsen. En anders dan zoekt hij op het laatste deel van Jeremia 31 bijvoorbeeld. Daar staat het met nadruk, zo uit het hoofd, maar er zijn nog wel meer schriftplaatsen. Israël zou altijd Gods volk zijn. Niet vanaf een bepaald punt in de toekomst, maar vanaf een punt uit het verleden. Onder het motto van Romeinen 11, de genade, gift en roeping God zijn onberouwelijk. En dat gaat daar over Israël overigens. En als wij in de geschiedenis leren dat althans een deel van Israël lo-ami wordt, dat wil zeggen niet Gods volk is, en tot de heidenen gerekend wordt dus, dan moet het logischerwijze zo zijn dat er een ander deel van datzelfde volk is dat wel degelijk zich bevindt in de positie van ami, namelijk Gods volk. En dat dus de priesterlijke dienst waarneemt of moet waarnemen, hoe je dat maar zegt. En dat is de geschiedenis van dat volk in de Bijbel. Eigenlijk van die twee volken, van die twee huizen. Als het ene huis gedisqualificeerd wordt, dat wil zeggen met scheidbrief wordt weggezonden, wordt het van Ami lo Ami. Dat staat ook letterlijk zo in, en in die, dat verband en die toepassing in de eerste hoofdstukken van Hosea, bijvoorbeeld. Daar wordt het tot lo-ami verklaard, maar dat betekent dat vanaf dat tijdstip het Joodse volk dus het volk is dat gaat onder de titel ami, Gods volk. Hun zijn de woorden Gods toebedrouwd, Romeinen 3 enzovoort. Maar op het moment dat het Joodse volk het woord van God en dus ook de Messias afwijst, dan ben je in de dagen van de Heer Jezus en de apostelen. Als dan het Joodse volk niet langer Gods volk is en ontslagen wordt uit het priesterambt, dan kan je nog maar één conclusie trekken. Dan moet op een of andere wijze die functie overgegaan zijn in diezelfde dagen naar de 10 stammen van Israël. Want Israël zou altijd Gods volk zijn. En dit is een consequente redenering. Punt 1, omdat de Bijbel het gewoon zegt. Maar het is een consequente redenering, want alle andere verklaringen, zogenaamd, van dit probleem, die raken kan nog wel. Dan kom je altijd in de richting van, ja, God heeft die beloften wel gedaan, maar ze gaan pas in de toekomst ooit een keer in. Dat is de dispensationalistische variant trouwens, hoor. Straks in de wederkomst van Christus wordt Israël Gods volk en zal het dan altijd blijven. Maar ja, dan heb je het naar de toekomst verschoven. En de andere variant is die van God heeft die beloften wel gedaan, maar is erop teruggekomen. Dat is de Calvinistische variant in elk geval. God heeft die belofte gedaan, maar hij is erop teruggekomen. Maar aangezien hij toch die belofte gedaan had, moest hij dus iets doen. En toen heeft hij de kerk in de plaats van Israël gesteld. Met andere woorden, die profetieën over Israël zouden niet meer letterlijk genomen moeten worden, maar overdrachtelijk en toegepast worden op de kerk, was dan het idee. Vandaar dat men ook gelooft dat de kerk het koninkrijk is hier op aarde, het koninkrijk van Christus. En dat men gelooft dat de kerk de bruid is. Met zo'n uitspraak over Israël, op een of andere manier. En daarom zeg ik, ja, wat ik u voorhoud, dat het gewoon gaat om die twee huizen van Israël, dat is punt 1, de meest consistente toepassing van al wat er in de Bijbel staat. En bovendien wordt het door de geschiedenis zo zonder meer bevestigd. Enige nadeel is dat je dan die geschiedenis wel moet kennen. Maar aangezien het een verborgenheid is, wordt die geschiedenis in de Bijbel dus niet vermeld. Niet als geschiedenis. Wel profetisch. En met grote nadruk, en dat is ook het grote gewicht van al die tekenen die de Heer deed. Heb je dat nog? Waar zal men de meeste liefde voor de Heer vinden? Onder bekeerde Joden? Nee, onder bekeerde heidenen. Dat wil zeggen, niet het Jodendom bepaald, maar juist degenen die helemaal waren afgedwaald en onder de heidenen gerekend werden, enzovoorts. En zo is het ook gegaan, in overeenstemming met de beloften, dan wel profetieën, zoals we die in Genesis dan ook inderdaad al vinden. Overigens is het best wel interessant om nog even te constateren, maar ik ben er over mijn tijd heen, om even te constateren dat deze fariseer Simon heet. Maar als je best doet om de naam Simon, ook genoemd Simeon, want dat is volstrekt hetzelfde, om de naam Simon in de Bijbel na te zoeken, dan zul je tot de conclusie komen dat de naam Simon op een of andere wijze de aanduiding is van degene of hetgene, van degene die als eerste de Messias aanvaardt. Die als eerste deel krijgt aan de Messiaanse beloften. Ik heb er een keer een hele dag over gesproken. Dat is alweer een paar jaar geleden inmiddels, geloof ik. Maar eventueel kunt u dat nog naluisteren. Want al die Simons in de Bijbel zijn altijd op een of andere wijze de eerste. En het betekent ook inderdaad, dat zit eraan vast, dat de zaligheid inderdaad het eerste terechtkwam bij de stam van Simeon. Die is trouwens makkelijk, want die naam die staat hier en daar gewoon op de diverse atlassen, de historische atlassen. De Simoni, die hebben hun naam zelfs gewoon gehouden in de ballingschap. De Simoni, ja, te vinden in Brittannië. Maar vooruit maar weer. Maar je vindt ze terug. U weet wel, de eerste Simeon die we in de Bijbel kennen was ook de eerste die deel kreeg aan de zegeningen van Jozef. Ik vertel het verhaal met opzet altijd van een heel andere kant dan de kinderbijbel dat zou doen. De broers kwamen bij Jozef in Egypte op bezoek. Alleen ze wisten niet dat het Jozef was. Zo gaat dat vaak. Jozef blijft altijd een beetje geheim. Alle Jozefen in de Bijbel. Maar vooruit maar weer. En de broers gingen terug naar vader Jacob, maar Simeon bleef achter en werd door Jozef in de gevangenis gezet. En dan zeggen we, nou, hij zal wel de leiding gegeven hebben aan de verwerping van Jozef in de tijd. En dan moet ik u zeggen, dat staat er allemaal niet bij, hoor. Het is gewoon profetisch. Hij hoefde niet terug naar huis, hij bleef meteen bij Jozef. En onder de verzorging van Jozef. In zijn huis. Dat was dan wel de nor. Maar de baaiers, maar baaiers betekent ook maar gewoon huizen, dat weet u toch, hè? Ze hebben het voor, of Jiddisch voor bed, het huis. Simon was de eerste. En de andere Simon als eerste die wij kennen is natuurlijk gewoon Simon Petrus. En dat lijkt me wel voldoende. Want daarna kun je er nog een paar opzoeken in de Bijbel, maar het blijft altijd hetzelfde verhaal. De eerste die het kruis van de Heer Jezus droeg. Simon. Ja, dat was een andere Simon, maar dat doet er nou niet toe. Gaat om die naam die zich herhaalt, want de hele Bijbel door hangt daar hetzelfde gewicht aan. De zaligheid komt terecht bij de 10 stammen van Israël en eerst bij de Simeonieten. Die dan weer een koning hadden uit het huis van Jozef, maar ja, dat is historie, dat ga ik allemaal niet uitleggen. De rest is geschiedenis, zeg ik er altijd, gemakshalve. Daar hoef ik er ook verder niet op in te gaan. Maar het is niet voor niks dat we die naam Simeon, Simon hier ook tegenkomen. De vraag is, waar gaat de zaligheid naartoe? En begrijp je me goed, Simon, deze Simon, die Melaatse, wordt hier ook niet als een ongelovige beschouwd, maar dan toch als iemand die vasthoudt aan de wet op een of andere wijze. Daarna moest er nog een boel gebeuren en de Heer onderwijst hem dat ook. Hoe meer schuldgevoel je hebt en hoe meer schuld je hebt, wat in zekere mate toch hetzelfde is, hoe dankbaarder je de Heer zult zijn voor de verlossing die je gekregen hebt. En dat is wat Maria uitbeeldt. Ook in die... In dat schriftgedeelte waarin Maria gesteld wordt tegenover haar zus Martha. En waar Martha ook een soort stoïcijns en onverstoorbaar en wetmatig bezig is met zeer veel dienens. En dan heb je diezelfde Maria, want het is dezelfde Maria dus, die dan aan de voeten van de Heer zit en zich van de omstandigheden niks aantrekt. En niet zo nodig meteen aan het werk moet, maar die in de eerste plaats luistert naar wat de Heer te zeggen heeft. En dat was het enige wat nodig was, zei de Heer. En zo is het maar net. En judaïstische christenen, ik zeg het met opzet zo, want dan weet je niet precies wie ik bedoel. Judaïstische christenen, je weet wel, de lui die wet hebben en daarna moeten leven. Ach, wat zij verzuimen is gewoon te zitten aan de voeten des Heeren en te luisteren naar wat hij te zeggen heeft. En dat zal... Dat woord zou een uitwerking hebben in de mens. Dat wil zeggen, in ons binnenste en zou ons van binnen veranderen. En dat het daarna een uitwerking heeft ook naar buiten, ja, dat is onvermijdelijk. En wat er naar buiten komt, is dit. Ze demonstreert haar liefde voor de Heer, haar afhankelijkheid van de Heer, haar verbondenheid met de Heer. En dat is het beste getuigenis wat je kunt hebben. Nou goed, daar moeten we het bij laten. We zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat we u kennen. U leren kennen. U kennen omdat wij dat woord van Christus, dat woord van kennis van u, ontvangen hebben in die Bijbel die we ook vandaag weer mochten openen. We danken u dat u ons trekt uit een duistere, een onwetende wereld. En ons leert wie u bent in de eerste plaats. En wat u doet dus in verleden, heden en toekomst. Maar dat we daaruit ook onszelf leren kennen. En weten dat in ons van nature geen goeds woont, maar dat u ons nieuw leven schenkt in onze heiland zelf. Ons maakt tot uw kinderen. Ons maakt tot erfgenamen van God en mede-erfgenamen met Christus. Ons maakt tot eerstgeborenen van een nieuwe schepping, een nieuw verbond. Eerstgeboren ook van dat koninkrijk dat u zou openbaren. En daarom mogen we ook uitzien naar die geweldige toekomst. Waaraan wij niet bouwen, maar waarvan wij weten dat u die zult openbaren. En waarvan we ook weten dat u ons daarin betrekt. En betrekken zult ook in de toekomst. We danken u daarom dat we mogen verwachten de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. En dat ondanks alle onrust en duisternis in de wereld, dat wij mogen wandelen in uw licht en waarheid en onze hoop en verwachting mogen stellen op u, die ons zulke rijke en zelfs betere beloftenissen gedaan hebt onder het nieuwe verband. Wij danken u voor deze morgen en vragen u, Vader, wees u ons nabij. Vult u ons met uw woord en geest, opdat ook onze levens zouden zijn tot een lieflijke reuk den Heren. Amen.